In onze serie over het offer zijn we nu gekomen bij het derde offer in Leviticus. Het is niet de derde avond, maar het derde offer in Leviticus. En dat is het vredeoffer. En ik stel u voor om daar eerst iets over te lezen. Dat is Leviticus hoofdstuk 3. Leviticus 3. Indien zijn offergave een vredeoffer is, indien hij dat brengt van rundvee, dan zal hij een gaafdier, hetzij van het mannelijk, hetzij van het vrouwelijk geslacht, voor het aangezicht des Heeren brengen. Hij zal zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. En als vuuroffer voor de Heere zal hij van het vredeoffer brengen het vet dat de ingewanden bedekt en al het vet dat op de ingewanden ligt, benevens de beide nieren en het vet dat daaraan zit, dat aan de lenden is en het aanhangsel aan de lever dat hij met de nieren moet wegnemen. En de zonen van Aaron zullen het op het altaar in rook doen opgaan, op het brandoffer dat op het hout op het vuur ligt, als een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Indien zijn offergave een stuk klein vee is, dan vers 12, indien zijn offergave een geit is, en dan gaat het in vers 16 verder, en de priester zal het in rook doen opgaan op het altaar als een spijs ten vuuroffer tot een lieflijke reuk. Al het vet is voor de Heere. Dit zij een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Gij zult volstrekt geen vet en geen bloed eten. En dan in hoofdstuk 7. Vers 11. Dit is de wet op het vredeoffer dat men de Heere brengen zal. En die men het zal brengen als een lofoffer, dan zal men met het lofoffer ongezuurde koeken brengen met olie aangemaakt en ongezuurde dunne koeken met olie bestreken en doorgeroerd fijnmeel koeken met olie aangemaakt. Met koeken van gezuurd brood zal hij zijn offergave brengen, nevens zijn vredeoffer als lofoffer. En van elke offergave zal hij er een brengen als heffing aan de Heere voor de priester die het bloed van het vredeoffer springt, zal die zijn. En het vlees van zijn vredeoffer als lofoffer zal op de dag van zijn offergave gegeten worden, niets daarvan zal hij tot de morgen overlaten. Indien het slachtoffer dat hij als offergave brengt een gelofteoffer of een vrijwillig offer is, dan zal het op de dag waarop hij zijn slachtoffer brengt gegeten worden, en op de volgende dag zal ook hetgeen daarvan overbleef gegeten worden. Maar wat dan nog van het vlees van het slachtoffer overblijft, zal op de derde dag met vuur worden verbrand. Indien toch op de derde dag gegeten wordt van het vlees van het vredeoffer, dan zal hij die dat gebracht heeft niet welgevallig zijn. Het zal hem niet ten goede gerekend worden, het zal iets verfoeilijk zijn, en wie daarvan eet, zal zijn ongerechtigheid dragen. En vlees dat met iets onreins in aanraking komt, zal niet gegeten worden. Het zal met vuur verbrand worden. Wat overigens het vlees betreft, ieder die rein is, mag vlees eten. Maar iemand die, terwijl onreinheid hem aankleeft, vlees eet en van het vredeoffer dat de Heere toebehoort, die zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. En wanneer iemand iets onreins aanraakt, onreinheid van mensen of onreine dieren of enig onrein kruipend gedierte, en eet van het vlees van het vredeoffer dat de Heere toebehoort, dan zal hij uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Nog wat verderop in hetzelfde hoofdstuk, vers 28. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Hij die de Heere zijn vredeoffer offert, moet de Heere een deel van zijn vredeoffer als offergave brengen. Eigenhandig zal hij de vuuroffers des Heere brengen. Het vet met de borst zal hij brengen. de borst, om die als beweegoffer te bewegen voor het aangezicht des Heren. En de priester zal het vet in rook doen opgaan op het altaar, maar de borst zal voor Aaron en zijn zonen zijn. De rechte schenkel zult gij als een heffing van uw vredeoffers aan de priester geven, diegene van de zonen van Aaron die het bloed van het vredeoffer en het vet offert, hem zal de rechter schenkel ten deel vallen. Want de beweegborst en de hefschenkel neem ik van de Israëlieten van hun vredeoffers en geef die aan de priester Aaron en aan zijn zonen als een altoos durende inzetting voor de Israëlieten. Dit is het gewijde deel van Aaron en zijn zonen in de vuuroffers des Heren, ten dagen dat hij hen deed naderen om als priester de Heren te dienen, hetgeen de Heren gebood hun te geven, ten dagen dat hij hen zelfde uit de Israëlieten als een altoos durende inzetting voor hun geslachten. Dit is de wet op het brandoffer, het spijsoffer, het zondoffer, het schuldoffer, het wijdingsoffer en het vredeoffer, die de Heere Mozes gebood op de berg Sinaï, ten dagen dat hij de Israëlieten gebood hun offers de Heere te brengen in de woestijn Sinaï. Tot zover het lezen van de schrift. Aan de ene kant ben je geneigd om te zeggen dat dit misschien wel het makkelijkste offer is uit de hele reeks van offers. De andere kant is misschien dat het het moeilijkste zal zijn. Ik wil u niet bij voorbaat bang maken voor de moeilijkheidsgraad, voor dingen die misschien zwaar zijn, maar echt gemakkelijk is het ook niet. En dat zal wel helder worden in de loop van de toespraak. Toen Gideon in de oude dag een altaar bouwde en beleed dat hij, alhoewel hij de Heere gezien had, toch niet omkwam, toen heeft hij dat altaar Yahweh Shalom genoemd. De Heere is vrede. En het is al, ik weet niet hoe vaak onderstreept, dat er een aantal uitdrukkingen in het Oude Testament te vinden zijn die heel uniek genoemd mogen worden. En dat zijn uitdrukkingen waarbij de naam Yahweh verbonden wordt met een toevoeging. De eerste daarvan is in Genesis, waar Abraham die merkwaardige, Genesis 22, waar Abraham die merkwaardige woorden spreekt: de Heere zal voorzien, Yahweh Jireh. En daarna volgen er nog 7 van die hele bijzondere uitdrukkingen. De Heere zal voorzien, en de Heere is heelmeester in Exodus, de Heere is banier. Dat zijn geweldige uitdrukkingen. En dat is dus niet een woord van de Heere heeft toen daar in die situatie met Abraham voorzien en daarna nooit meer. Nu zeg ik een beetje te cru, een beetje te kort door de bocht. Maar dat zijn uitdrukkingen die aangeven dat de naam Yahweh onlosmakelijk verbonden is met voorzien, met heelmeester, met banier, met die heiligt, met die herder is, met die gerechtigheid is, met die aanwezig is. Maar ook met die vrede is. En daar ga ik het me nu vanavond even om. Yahweh Shalom. Dat is dus niet zo dat de Heere in die tijd voor Gideon vrede was, alleen maar voor hem. Maar dat betekent dat de naam van de Heere, en daarin zit het wezen van de Heere, de naam is vaker gezegd, drukt het wezen uit van iemand, dat die naam Heere, die naam Yahweh, verbonden is met vrede, nog sterker, dat hij zelf vrede is. Dat hoor je de Heere Jezus ook zeggen. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Yahweh is vrede. En als de Heer Jezus is opgestaan en in het midden van de discipelen komt op die opstandingsdag, dan is het eerste door hem gezegd: vrede, zei u. Hij is vrede. Daarom is het ook merkwaardig dat je in het Nieuwe Testament, en eigenlijk ook schitterend dat je in het Nieuwe Testament vindt, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hij die vrede is. Maar het gaat in het vredeoffer om een heel belangrijk element van het offerwerk van de Heer Jezus. Ik hoop dat het nog een beetje is blijven hangen van de vorige keren, en anders alsnog misschien een herkauw dingetje kopen bij Lex. Het zijn van die herkauwpilletjes. Ze zien er wat anders uit dan van de dokter. Maar goed, ze kunnen bijzondere dingen opleveren. Maar het brandoffer, dat hadden we in de serie uit Leviticus, is dat wat de Heer Jezus speciaal gedaan heeft om het wezen van zijn vader te tonen. Het spijsoffer is dat wat de Heer Jezus in zijn leven op aarde, in zijn mens zijn op aarde, heeft gedaan om dat werk te volbrengen. Hij moest vlees en bloed aannemen, hij moest in Bethlehem geboren worden, hij moest uiteindelijk een lichaam aannemen om aan het kruis te sterven, de Heer Jezus. Het derde offer in die serie is het vredeoffer. Toen we begonnen hebben we gezegd, eigenlijk gaat het bij ons altijd precies van een andere kant komen. We zitten eerst met onze schuld. Daar lopen wij tegenaan. We hebben verkeerde daden, we hebben verkeerde beslissingen, we hebben verkeerde keuzes, we hebben allerlei dingen niet goed gedaan en we zitten met onze schuld. Nou, die schuld moet opgelost. Nou, dat is het schuldoffer. Maar dat is in de serie van God het laatste. Bij ons is dat het eerste. Vervolgens lopen wij aan tegen onszelf, met Romeinen 6 bijvoorbeeld. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Er zit namelijk iets in ons aanzettend tot zondigen. En dat is het zondoffer. Daar gaan we nog een avond over praten. Maar daar kom je, als je naar jezelf kijkt, gewoon terecht. De schuld is er. En die zondige natuur, ook wel eeuwenlang al erfzonde genoemd, daar zitten we mee. En dat speelt parten. Vandaar dat je in conflict komt met jezelf. Je wilt het niet en er gebeurt toch iets. Hoe kan dat nu? Een innerlijke drang tot zondigen. Van binnenuit. En als je weet dat je schuld weg is, en dat je zondige natuur voor God ook weg is, omdat hij je nu in Christus aanziet, een nieuwe schepping, allemaal nieuw, dan zeg je, ja, maar nu durf ik wel dank u, Heer, te zeggen. Dank u, o mijn Vader. Van de andere kant gekomen, schuld is weg, zondige natuur is weg, en ik kan God prijzen. Ik ga helemaal met je mee. Maar de schrift begint aan de andere kant van de lijn. Namelijk eerst bij wat het offer voor God is geweest. Hoe God daarin mateloos heeft genoten. Hoe de Vader schitterende eer kreeg. Buitengewone glorie kreeg. Omdat de Heer Jezus dat heeft gedaan. Dat is het brandoffer. Dat is moeilijk. Eigenlijk komen we daar bijna nooit aan toe. Want we zitten zo met onze prut en met onze verkeerdheid en met onze verkeerde natuur. Dat we altijd aan die kant van die lijn blijven hangen. En bijna nooit toekomen aan het idee wat het offer voor God zelf is geweest. Namelijk dat hij daar intens van genoot en buitengewoon in is verheerlijk. En dat het een lieflijke reuk voor hem was. Een rustgevende, een aangename geur was dat offer voor hem. Vervolgens zagen we, als ik aan die kant begin, brandoffer, spijsoffer, dat de Heer Jezus ook in zijn leven op aarde, van het prilste begin van de moederschoot van Bethlehem, van Nazareth tot en met het kruis, God heeft gediend. Spijsoffer. Een liefelijke reuk, een aangename geur voor God. Als brandoffer en spijsoffer geweest zijn, komen we bij het vredeoffer. Ons onderwerp. Ik ben nu van twee kanten gekomen. Van schuldoffer naar zondoffer. Naar dankoffer, vredeoffer. Ik heb vrede met God. Of van de andere kant, van brandoffer, spijsoffer, naar vredeoffer. Als hij het zo formuleert, en dat doe ik heel graag, en ik denk ook terecht, dan is het vrede over meer ons dankjewel aan de Heere. En nu zit ik op een verkeerd spoor. Dat is de moeilijkheid. Ik begrijp het, ik zeg het zelf ook, ik wil het ook zo uitleggen, en toch ga ik niet helemaal mee. Omdat er, als ik het vanuit Gods optiek bekijk, weet je wel, vanaf het brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, een andere benadering moet komen. Dat dankjewel zeggen van onze kant uit, dat blijft volstaan. Dat zit er ook in, maar misschien wel beperkt in. Als ik van Gods kant uit denk, dan is de Heer Jezus in de eerste plaats hier geweest om zijn Vader te eren. Vervolgens, in zijn leven, in alle minuten van zijn bestaan op aarde, heeft hij zijn Vader willen dienen. Maar hij heeft vervolgens het wezen van God, het wezen van Yahweh willen etaleren. En dat is een aspect waar je bijna nooit aan toekomt. Hij is namelijk vrede. En de Heer Jezus heeft in dat vredeoffer het diepste zijn van Yahweh, ook van hemzelf, want hij is ook God te prijzen tot in eeuwigheid, onze Heer Jezus. Het diepste zijn van Yahweh heeft de Heer Jezus in zijn offer geëtaleerd. Daarom is het vredeoffer ook een lieflijke reuk voor de Heer. Maar er zit een soort overgangselement in. Een overgang naar die andere offers. Weet je wel waar ik het net over had? Over zondoffer, schuldoffer. Of van onze kant uit schuldoffer, zondoffer. En nu wordt heel uitvoerig eigenlijk in het boek Leviticus over dat vredeoffer gesproken. Dan heb je drie soorten offers. Dat is al eerder aan de orde geweest. Je kunt een rund nemen, iets van rundvee, iets van kleinvee, en je kunt ook een geit nemen, dat was dan het minimale. In alle gevallen moest het op een bepaalde manier geslacht worden. In alle gevallen was het vet voor de Heren. Daar hebben we misschien wat rare gedachten over. Vette, welgedane lieden, dat was krachtigheid, dat was sterkte, dat was gewoon heel goed, maar dat was voor de Heere. Dat wat krachtig en welgedaan aan een dier was, dat was voor de Heere, dat was niet voor de mensen. Nog sterker, de Heere God verbood Israël om vet te eten. Al het vet was van de Heere. En als er ergens een dier gestorven was, verstrikt geraakt was of omgekomen was, dan mocht het vet voor allerlei doeleinden gebruikt worden, dat blijkt uit de schrift. Maar niet om te consumeren. Dus wel voor, nou ja, om iets in te vetten of om te smeren of in je wagen smeren of hoe dan ook. Maar niet als voedsel. Bloed sowieso niet, want de Heer zegt: het bloed is van mij. De ziel is in het bloed en dat behoort mij toe. Daar blijf je sowieso af. Maar zelfs het vet, daar moet je afblijven. Daar moet je niet gaan eten. Want het vet was voor de Heer alle kracht die door vet wordt aangeduid, dat is voor de Heere. Alle inzet, alle vitaliteit is voor de Heere. Dat vredeoffer had dus drie aspecten, wel van groot, middelgroot en klein. Dat is iedere keer terug te vinden. Iemand die wat minder had te geven, die kwam met een kleiner dier, en iemand die veel had te geven, die kwam met een enorm dier aanzetten. Dat was verschillend. Dat hield verband met de rijkdom, met de financiële positie, maatschappelijke positie. Overgebracht, iemand die rijk is in de Heere, die zal misschien met veel mogen komen. En iemand die wat begint nog, die nog arm is, omdat hij nog niet zoveel heeft, nog niet zoveel gezien heeft of verzameld heeft, ja, die komt met een kleiner dier. Maar hoe dan ook, het is in alle gevallen een lieflijke reuk voor de Heere. Het is iets bijzonders dat je de Heere dit mag aanbieden. Verder wordt dit vredeoffer eigenlijk in twee stukjes geknipt. Dat blijkt uit Leviticus 7, daarom heb ik dat erbij gelezen. Het gaat natuurlijk over datzelfde vredeoffer. Namelijk, het kan zijn dat het een lofoffer is, of het kan zijn dat het een gelofteoffer of een vrijwillig offer is. En ik denk dat die beide dingen terug te vinden zijn in het leven van onze Heer Jezus. Het is in de allereerste plaats de Heer Jezus zelf. Hij is het offer. Niet als ik dankjewel zeg, dan ben ik met het tweede offer bezig. Dat is even de moeilijkheid die ik heb om, en ik wil het voorzichtig overbrengen. Maar het is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Ik zal het u voorzichtig zeggen. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen om zijn Vader te eren. Hij is hier op aarde gekomen om elke seconde van zijn leven, van zijn bestaan hier op aarde, zijn Vader te eren. Maar hij is hier ook gekomen om het wezen van Yahweh te tonen. Eén en al lof, uiting voor hem. En dat is voor ons moeilijk, want dat hebben we niet zo. Wat wil lof zeggen, lof zingen of lof spreken eigenlijk zeggen? Goede dingen spreken van. En de Heer Jezus heeft heel zijn bestaan goede dingen gesproken van. Alles aan hem was erop gericht om van zijn Vader en van God, van het wezen van God, van Yahweh, de drie enige God, goede dingen te zeggen. Een lofoffer. En dat lofoffer is hier op aarde zichtbaar geweest. En dat lofoffer dat Gods wezen etaleerde, heeft de Heer Jezus gebracht. Vervolgens kan het een gelofteoffer zijn. In Numeri 30 staat dat als een vrouw een gelofte doet, ze er altijd onderuit kan. Ja, ze moet even haar pa inschakelen of haar man inschakelen, maar goed, je kunt er onderuit. Dus sorry voor de zusters dat ze niet zoveel mondigheid hebben dat ze het zelf kunnen rooien, maar dat klinkt een beetje raar van vroeger, maar de Bijbel zegt het zo. Dus als een ongetrouwde vrouw zei, ik ga dat of dat doen, dan zou haar vader kunnen zeggen, nee, dat kan niet, dat gebeurt niet. En daar was ze er vrij van. Als die vader zweeg, dan moest ze het zelf doen. Of als ze getrouwd is en ze zei, ik ga dat en dat doen, dan zou haar man kunnen zeggen, nee, dat kan niet. Als haar man zweeg, als hij niet zei, dan zat ze er aan vast. Zegt nummer 30. Maar nummer 32 zegt, als een man een gelofte doet, dan staat het. Daar ben ik heel blij mee. Want de Bijbel bedoelt te zeggen, als iemand zegt, de man, de mens Christus Jezus, ik ga heen om je plaats te bereiden en ik kom je halen, zeg ik, yes, u zit eraan vast. U hebt het gezegd. U hebt het beloofd. U gaat het doen. En als hij zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. U hebt het gezegd. Ik leg mijn hand erop. U zit eraan vast, met alle eerbied gesproken. Ik wil heel voorzichtig zijn als het om de Heer Jezus gaat. Maar ik wil nog iets zeggen. Als hij zegt, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Als iemand een gelofteoffer doet, als het vredeoffer een gelofteoffer wordt, je ziet hem komen, hè? En dat is de rijkdom van het vredeoffer. De Heer Jezus, die zijn God, zijn Vader, alle lof wilde brengen, ook in dat kruis, in zijn overgave, in zijn offerschap, maar ook zijn gelofte, zijn toezegging, vrijwillige toezegging, naar zijn Vader toe gestand doet. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En je ziet hem gaan. Je ziet dat vredeoffer gaan. Om het wezen van Yahweh zichtbaar te maken. Namelijk, Yahweh is vrede. Je voelt het aankomen. Als ik van mijn kant begin. Met schuld is weg. Mijn zonde is vergeven. Yahweh is vrede. dank u wel. Dat omarm ik. Dan blijft dat dankoffer staan. Weet je wat, dat element van, daar wil ik de Heer voor danken. Daar wil ik hem voor prijzen. Daar wil ik hem voor glorie brengen. Een geweldig moment. Maar van God uit ligt het iets anders. Iets meer, nog teren vind ik. Nog gevoeliger. Fijngevoeliger. Namelijk dat de Heer Jezus als een lofoffer zichzelf wilde geven. En als een gelofteoffer zich aanbood om de mogelijkheid te creëren om zichtbaar te maken. Misschien is mogelijkheid creëren niet eens goed gezegd. Om zichtbaar te maken dat Yahweh vrede is. En dat zijn hele bijzondere uitdrukkingen. Hij is vrede. De priesterlijke zegen. U weet het wel van Numeri aan het eind. En de Heere geven u vrede. Hij is vrede. Vrede, zei u. Vrede van God. Een gelofteoffer. Maar bij dat lofoffer is iets bijzonders aan de hand. Bij dat lofoffer, daar werden dunne koeken, ongezuurde dunne koeken bijgebracht. Als een soort toevoeging. En samen met het vlees of het vet van het tweede offer kwam dat allemaal boven op het brandofferaltaar. Dat lag er nog. En het spijsoffer was er ook al bijgevoegd. En dan komt er nog vet bij en nog stukken vlees bij van het tweede offer. En er worden ook nog die dunne koeken bijgevoegd. En dat is compleet een liefelijke reuk. Een opgestapelde offergave van het een plus het ander plus... Plus, het is als het ware een opeenstapeling van offergaven naar de Heere toe. En ook die dunne koeken, en dat snappen we, dat hadden we ook al bij het spijsoffer, altijd ongezuurd. En als u kritisch gelezen hebt, dan weet u nu waar u nu naar kijkt. Naar een grote moeilijkheid, of naar een geweldige zegen, zo u wilt, dat hier bij dit vredeoffer ook gezuurde koeken gebracht werden. Ik wil het nog een keer met je lezen. Het is even kijken. Ja, het is vers 12. Van hoofdstuk 7. Indien men het zal brengen als een lofoffer, dan zal men het met het lofoffer ongezuurde koeken brengen, met olie aangemaakt, en ongezuurde dunne koeken met olie bestreken, en doorgeroerd fijnmeel koeken met olie aangemaakt. En dan komt vers 13, en daar ging het me om. Met koeken van gezuurd brood zal hij zijn offergave brengen. En daar krijgen wij de moeilijkheid. Want hoe kan de Heer Jezus iets gezuurd hebben? Hoe kan hij iets in zich hebben dat aan verkeerdheid herinnert of annex is met gezuurd? Gezuurd is altijd het negatieve. En nu wil ik proberen iets te zeggen. Dit is een offer, weet je wel, brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer. Het is alsof hier een soort kentering komt. Alsof er twee offers zijn aan de ene kant en twee offers aan de andere kant en er één tussen zit. Als het om het zondoffer, schuldoffer gaat, de volgende keren, dan is dat nooit een lieflijke reuk. U vindt het niet. Nog precies, de grootste delen van het zond- en schuldoffer werden ook niet op dat altaar geofferd, maar buiten de legerplaats. Dat was eigenlijk te erg voor woorden. Het is alsof de Heer zegt, dat kan ik niet aanzien. Dat kan, die schuld van jou, die prut van jou, die ellende, die verkeerdheid van mij, door God niet, daar kun je God niet mee onder de ogen komen. Dat kun je niet vlakbij hem brengen. Dat is niet de liefelijke reuk voor hem. Dat is een vreselijke zaak. Buiten de lichaam. Daarom, in het Nieuwe Testament zegt het zo, heeft ook onze Heer Jezus buiten de poort geleden. En nu zit er in het vredeoffer een element van gezuurd brood. Ik wil proberen iets daarover te zeggen. De Heer Jezus, broeder en zuster, heeft in zijn leven hier op aarde, in zijn gaan naar het kruis, om vrede te openbaren. Vrede op aarde, zongen al engelen toen hij geboren was. Om vrede te etaleren heeft hij ook hier op aarde gewandeld. De fariseeën en de schriftgeleerden en wetgeleerden die hebben zich mateloos geërgerd aan zijn ongecoördineerd gedrag. Zij vonden het maar niks dat hij met tollenaars en met zondaars omging. Ze vonden het maar niks dat hij met hoeren en tollenaars contact had. Dat hij een melaatse de hand oplegde. Nou, dan ben je toch voorlopig je hele leven onrein en zo. De Heer Jezus. Hij is naar hier gekomen. Hij, de absolute reine. En ik hoop dat ik zo voorzichtig zoals ik maar zijn kan. Van, ik wil in geen enkel opzicht enige suggestie binnenbrengen dat de Heer Jezus zou kunnen zondigen. Of dat hij iets heeft gedaan wat zonde genoemd moet worden. In geen enkel opzicht. En toch is hij hier geweest. Laat ik maar zeggen, in ons midden. En toch heeft hij jou aangeraakt. En de een van ons zal misschien meer op een tollenaar lijken, en een ander misschien meer op een melaatse. Maar het was in beide gevallen niet zo best. Het gaat hier dus niet om de zwaarte van de schuld, om het meest erge van deze situatie. Maar dat is niet aan de orde. Maar de Heer Jezus is hier op aarde gekomen. Hij zocht ons op. Hij is naar mij toegekomen en heeft zichzelf aan mij willen geven. Hij heeft zichzelf vlekkeloos willen opofferen. En de Heer Jezus heeft dat schitterend gedaan. En dat prachtige van de Heer Jezus is dat hij hier op aarde is geweest en dat hij ons heeft opgezocht. Hij heeft mensen bij de hand gepakt. Hij heeft zijn hand gelegd. Hij heeft ogen aangeraakt. Hij is in alle opzichten de mensen gelijk geworden. Ja, maar hij heeft ook contact gehad met die mensen. En het is juist dit vredeoffer dat zegt, moet luisteren. Als je met iets onreins in aanraking komt, dan ben je al onrein. Betekent dat de Heer Jezus vanaf dat moment onrein is? Nee, dat betekent het niet. Het betekent wel dat de Heer Jezus als het vredeoffer ook gezuurde elementen als een offergave tot een welriekende reuk voor God heeft gebracht. Dat betekent het. Nou, dat is moeilijk. Dat is een hele mond vol. Ik zag er tegenop om het uit te leggen. En misschien komt het nog niet over. Maar het is zo teer, zo bijzonder. Ik wil aan de ene kant nadrukkelijk stellen voor de zoveelste keer dat de Heer Jezus niet heeft gezondigd. Ook niet dat hij kon zondigen. En vervolgens dat er toch zijn aanrakingen zijn geweest, zijn contacten zijn geweest met zonde, met ongerechtigheid en met alles wat verkeerd is. Want hij kwam met deze mensen in aanraking. De fariseeën hebben daar nooit enig grip op gehad. Ze hebben altijd gezegd, dat kan niet, dit bestaat niet. Nou, dan ging het over ongewassen handen, dan ging het over iets op Shabbat wat niet mocht, wat niet kon, te vroeg aren eten, van alles, maar vooral dat hij at met tollenaars en met zondaars. Of als een vrouw zonder rest bekend in de stad Lucas 7 zijn voeten nat maakt, zalft, met haar haren afdroogt. Nou, die Simon die zegt, als het een beetje profeet was, dan had hij wel geweten wat voor mens daar bij zijn voeten zit. Hij wordt toch onrein daardoor? Want dat mens is onrein, dus hij wordt toch ook onrein? Nee, hij werd niet onrein, want hij had geen handvat voor de zonde. Ik hoop dat u dat van de vorige keer nog begrijpt, dat u dat nog hebt. Er was bij hem geen enkel stukje handvat voor de zonde. Niets. En nu zie je het vredeoffer. Dat zelfs een element van gezuurd tot een lieflijke reuk voor God is. Dat is heel uniek hoor. Dat is echt uniek in de schrift. Dat er een gezuurd brood uit onze woonplaatsen wordt aangereikt als een nieuw spijsoffer voor de Heer, Leviticus 23. Dat snap ik, want dan komen wij uit houten met onze levens bij de Heer en zeggen, ja hier, wij zijn zo. Hier is het, we geven het u. Het is gebakken, de werking is geëlimineerd. Dat is er niet meer, maar we zijn wel zo. Maar hij was niet zo, hij was anders. En hij heeft zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Stel nu eens dat je dat gaat zien. Ik hoop het een beetje. Stel nu dat je doorkrijgt dat het offer van de Heer Jezus zo gigantisch is, zo schitterend is, dat hij één compleet lofoffer was voor de Heer. En dat hij een gelofteoffer, omdat hij zelf die beloften of die geloften gedaan had, omdat hij een gelofteoffer was, is hij dan buiten onze levens gaan staan, heel ver op afstand? Nee. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon, zo zingen we wel eens in een lied. En hij diende, hij was hier, hij raakte aan. Hij heeft alle mogelijke contacten, ook letterlijke, lijfelijke contacten gehad met zondige en verdorven mensen. Is hij daardoor zelf onrein geworden? Nee, zegt Leviticus, nee, het bleef een liefelijke reuk, maar het was wel zo. Ben je niet een beetje blij met die Heer Jezus? Dat er zo'n perfect iemand, die de zonde niet kende en die de zonde niet had gedaan, dat hij, niemand minder dan hij, hier op aarde kwam om jou zo gelukkig te maken, om je aan te raken. In het Oude Testament staat een geschiedenis van Elisa, dat hij zich één maakte met die jonge man die daar op dat bed lag. Weet je wat, van de Tsunamitische jonge man is gestorven. Mond op mond en hand op hand. En, nou ja, hij heeft zich helemaal één gemaakt. Zich vereenzelvigd met die jongen. Ik weet niet hoe jij jezelf ziet. Een beetje opgeknapt. Een beetje zelfverbetering gedaan of zo. Of dat je eindelijk zegt, Heer Jezus, en u kwam hier. U maakte zich volledig één met ons. Maar dat betekent niet dat u zelf kon zondigen. Ik wil daar zo voorzichtig mogelijk in zijn. Want ik wil alleen maar zeggen, Heer Jezus, daar wil ik u voor danken. God biedt vrede aan. Hij biedt vrede aan. Hij is hier op aarde gekomen als het complete vredeoffer. En het is één brok genieten geweest voor zijn vader. De vader heeft intens genoten. En een lofoffer was het om het hart, het wezen van Yahweh openbaar te maken. En het was een inlossing van de geloften die hij had gedaan. Nu, ik ga niet het onderwerp van de volgende keer overspringen. Maar stel nu dat je jezelf ziet als schuldig, als verloren. De Heer Jezus heeft voor jouw schuld alles opgelost. Klaar. Stel nu dat je erachter komt dat je een verdorven natuur hebt, dat je niet eens anders kunt dan zondigen. Alleen maar zonden kunt produceren. Zondoffer, klaar. En jij en ik zeggen, Heer, ik heb vrede, vrede met God. Waar ik vrede met God heb, daar laat God zijn vrede zien. Waar ik vrede kan vinden, waar ik rust vind en waar ik blijdschap vind en de absolute vergeving van mijn schuld vind, daar zegt God, Yahweh Jireh. Zie je het? Dat is ook het offer. Dat is aspect van het offer. En dat is de Heer Jezus. Ik weet niet wat je dan gaat doen. Ik denk dat je op je knietjes valt en zegt, Heer Jezus, ik wil u eren. Dat is nu precies wat er gebeurde. Ieder die rein was, die mocht van dat vlees eten. En daarom is dit vredeoffer, merkwaardig genoeg, het beeld van het avondmaal. Van de viering. Van delen met hem. Met hem aan tafel. Waar aten ze dan toen? Nou, dat bij dat altaar. Daar aten ze. En stukken vlees, stukken van dat vredeoffer, dat was voor de priester. Schenkel. En ja, Nog meer, nee, ik ben geen techneut, vroeger gevraagd broeder Henk maar vanavond hoe dat precies zit, maar delen van dat offer, die behoorden de priester toe, dat was voedsel voor de priesters. Ik hoop dat dat valt. Jij en ik zijn, door het geloof in de Heer Jezus, tot een heilig priesterschap gevormd, om geestelijke offeranden te offeren die aangenaam zijn door onze Heer Jezus Christus. 1 Petrus 2. En we mogen de Heer iets aanbieden. Maar we mogen ons ook voeden met. We mogen dit ook als voedsel opnemen. Maar stel, we hebben dat gedaan. We hebben dit als voedsel opgenomen. Maar niet alleen priesters wordt hier gezegd. Maar allen die rein waren, die mochten van dat offer eten. Waar aten ze dat? Nou, daar in de voorhof van de tabernakel, daar waar het altaar stond. En het merkwaardige is, en dat weet u al lang, dat dat altaar de tafel van de Heere genoemd wordt. Dat is niet een uitvinding van Paulus geweest in 1 Korinthe 10, laat ik eens wat nieuws zeggen. Dat bestond al, die uitdrukking was er al. En dat was het altaar, de tafel des Heren. Malachi 1 vers 7, Malachi 1 vers 12, Ezekiel 44, drie keer komt die uitdrukking voor in het Oude Testament, dat het altaar de tafel van de Heere genoemd wordt. En het merkwaardige is dat Paulus zegt, nou, wij mogen aanzitten aan de tafel van de Heere, we mogen daar zijn, samen met hem eten. Wat dan? Waar mocht het hele volk van eten? Van het brandoffer? Nee. Van het spijsoffer? Nee, een stukje voor de priesters, maar dan was dat ook weer op. Van het zond- en schuldoffer? Niks ervan. Alleen de priesters moesten soms eten van het schuldoffer, maar daarover later. Maar iedereen mocht eten van het vredeoffer. Het is alsof de Heer zegt, ik heb mijn tafel, heb ik daar in mijn heiligdom staan, en daar mag iedereen komen. En waar aten ze van? Yahweh shalom. Waar ik dank u zeg, dank u Heer zeg, voor het vergevende werk en het verlossende werk van de Heer Jezus. Daar zegt de Heer, kijk, zo ben ik. Yahweh shalom. Daar eten we samen. Dit vieren wij. Dit gaan we vieren. Dat is viering. Dat is eten van het vredeoffer. Je moet wel oppassen, zegt de schrift, want je moet wel wijn zijn. Nou, denkt iemand, als ik dit zo lees in Leviticus 7, ja, ik kijk al even uit, want er is altijd wel iets misschien. Er is altijd wel een spoortje ongerechtigheid bij mij. Zoals je wel eens een stofje op een jasje hebt, of misschien wel een vlekje hebt in een overhemd, of in een jurkje, of in een truitje. Ik kijk wel uit, ik waag het niet om daar bij de Heere te komen. Alleen die rein waren, die mochten eten. En als je eet en je bent onrein, nou, dan heb je een fors probleem. Dat is de taal van Leviticus. Ja, ik had gewild nu dat ik dat schuldoffer helemaal al behandeld zou hebben. Maar de schuld is weg, hoor. Dat is vroeger een reclame dat je met dato alles wit kon maken. Dat bestaat nog, dat spul. Bij Albert Heijn is het nog te vinden in het schap. Ik kijk altijd, elke dag kom ik daar even kijken. Is het er nog? Ja, het is er nog. En ik kreeg een telefonische enquête. Gebruikt u wel eens dato, mevrouw? Ja, elke dag, zei ze. Goed, tussenzinnetje. Al waren uw zonden zo rood als karmozijn, ze zullen wit worden als de sneeuw. Rein door het bloed van de Heer Jezus. Volkomen rein. Niet rein in jezelf, dat weet je nooit. Maar die zonnige natuur die speelt iedere keer weer een rol. Maar de Heer Jezus heeft voor jou en voor jouw schuld alles in orde gemaakt. Je hoeft niet bang te zijn om naar die tafel te gaan, om te zeggen, Heer Jezus, ja, maar ja, kijk, nou, ik heb vandaag nog iets gedacht. Het is me goed dat de buren dat niet gehoord hebben, of het is me goed dat mijn eigen familieleden dat niet hoorden. Nou, er zijn gedachten in je, weet je wel, die komen, nou, die kunnen alle kanten opschieten. Ook de verkeerde. En je zou geen seconde kon de vrijmoedigheid hebben om naar die tafel te gaan. Ieder die rein is mag eten. Maar ja, wie zou zeggen, ik ben brand en brandschoon. Wie dan? Ik. Omdat ik het beter doe dan jij. Nee, omdat de Heer Jezus voor mij en voor mijn schuld alles, maar dan ook alles heeft weggedaan. Weet je dat het een feest is om dan te zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Waar zeg ik dat? Nou, bij die tafel van hem, waar de Heer zegt, Yahweh, shalom, dank u wel, Heer. Je voelt hoe dat middelste van die offers daar ineens een ontmoetingspunt wordt. Een beeld is van het avondmaal samen met de Heer aan zijn tafel zijn. Hoe dit een geweldige uitstraling heeft. Hoe dit een prachtige, prachtige illustratie is van wat het Nieuwe Testament zo mooi uitgewerkt wordt door de apostel Paulus met name. Dit is het. En dat is geen zelf genoeg doen. Nee, dat zelf iets bewerkt zouden hebben. Dat wij het gedaan zouden hebben. Of dat we zo in kloosters gekropen zijn. Zodat we geen smetje meer hebben. Wij willen ook niet beïnvloed worden door... Ja, we hebben grote muren om het klooster gebouwd. Want wij willen niet de signalen van de televisie of van de telefoon hebben. Dat willen we allemaal niet. Want ja, stel je voor dat een of andere buurman je belt en nou, iets raars zegt. En je bent weer helemaal van slag. Moet je weer van voren af aan beginnen. Weer onrein geworden door gedachten. Door wat je zag, door wat je hoorde. Door wat je zelf misschien deed. Nee. Ik ben heel blij met het vredeoffer. Ik ben zo blij dat de Heer Jezus het vredeoffer is. En dat Hij dit als een lofoffer en als een gelofteoffer aan de Heer gebracht heeft. En dat zelfs dat wat de Heer Jezus heeft gedaan in het opzoeken van ons voor God nog een lieflijke reuk is. Zelfs in zijn gaan naar ons om ons uit die troep te halen. Je zou geneigd zijn om te zeggen, ja, dan wordt u toch vuil als wij in de modder zitten. Nou, als je ooit iets uit de modder gehaald hebt, dan kom je zelf nooit brandschoon uit. Dat bestaat voor zijn leven daar niet. Hij wel. Hij is het. Ik ben heel dankbaar voor het vredeoffer. Het geweldige werk van de Heer Jezus. En ik ga heel graag dank u wel zeggen, Heer Jezus. Voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. Het vredeoffer. En ik kan u adviseren om dat priesterdeel ervan dan toch maar te gaan eten. Om je daarmee te voeden, want dat zegt het ongeveer. Dat je dit, elementen hiervan, dat je dit gewoon meeneemt. En dat je zegt, maar daar wil ik graag van genieten. Daar wil ik ook kracht uit krijgen. Vitaliteit, geestelijke kracht uit putten. Ik wil me voeden met u, Heer Jezus. Ik wil dit deel, dat behoort bij de priesters, gebruiken. En de priesters die stonden daar. En de priesters die dienst deden, die kregen die hefschenkel. Nou, dat is het laatste. Zal ik het gewoon zeggen? Als je er één keer mee begint, krijg je steeds meer. Want op het moment dat jij dat vredeoffer brengt, krijg je die hefschenkel. Als je het niet doet, krijg je die hefschenkel ook niet. Nee, maar dit is een soort cirkel. Als je daarmee begint, als je met lofprijzing begint en met dit eten begint, dan krijg je steeds meer. Want hoe meer je brengt, hoe meer je offert aan de Heer, hoe meer hefschenkels je krijgt. Nou, dat wordt het niet precies vol. En op een bepaald moment zeg je, ik woon weliswaar niet in Kuren, maar ik begin wel een slagerijtje. Ik heb een hele winkel vol. Sorry, ik heb het weer te populair gezegd, maar ik wil het niet. Te ludiek zeggen, maar ik wil gewoon zeggen dat je op een bepaald moment zoveel hebt, dat je er bijna niet meer, ja, je zwemt erin, je staat er midden in die zegen. Het is een soort circuit, een soort proces van hoe meer je brengt, hoe meer je krijgt. Nou, dat is toch geweldig? Dat is helemaal nieuw. De Heere zegene ons, ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader, ik wil u zo danken voor de Heer Jezus, voor het vredeoffer. Ik wil u ook danken dat u mijn hart wilt aanspreken. Dat heb u gedaan in de voorbereiding. Ik ben er de hele dag onrustig van geweest, maar ik wil u danken, Vader, dat u hele bijzondere dingen liet zien. Dingen die te maken hebben met uw wezen. Het feit dat u vrede bent en dat u die vrede hebt geopenbaard. Uw wezen hebt laten zien. En waar kunnen we dan uw wezen ontdekken? Nou, daar waar het offer gebracht is. De Heer Jezus. Een lofoffer was het voor u. En een gelofteoffer. En wij mogen ervan eten. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u dat hij hier op aarde kwam. Dat hij ons opzocht. Dat hij ons aanraakte. Dat zijn handen zijn gelegd geweest op velen. Hij legde hen de handen op en zegende hen. Hij raakte hen aan. Hij raakte ogen aan. Hij raakte een melaatse aan. Hij heeft van alles gedaan. Hij was hier. En men kon hem ook aanraken. En normaal gesproken zou zo iemand al de onreinheid overgebracht hebben. Alleen door die simpele aanraking. Maar hij heeft zelfs in het tweede offer koeken van gezuurd baksel gebracht. En het was voor u aangenaam. Het was voor u aangenaam dat de Heer Jezus zo ver ging. Dank u wel dat we nu samen met hem, samen met u, eten mogen aan uw tafel. Het vredeoffer mogen eten. Niet omdat wij rein zijn van onszelf, omdat we smetteloos zouden zijn vanwege ons gedrag. Maar omdat de Heer Jezus het helemaal, helemaal in orde heeft gemaakt. Dank u wel dat al onze zonden weggewassen zijn door het kostbare bloed van het vredeoffer. Dank u wel. Amen.